Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen, kleinzoon. Fijn om elkaar zo deze morgen weer te mogen ontmoeten en met elkaar ook weer dat rijke woord van God te openen. En ik wil u graag voor de vijfde keer meenemen naar het boek Job. Ja, en dan willen we met elkaar overdenken ook tegelijkertijd ook de vijfde toespraak van Job. En die vindt u in het 19e hoofdstuk van het boek Job. Job, hoofdstuk 19. En ik stel voor dat we dat hoofdstuk met elkaar ook gaan lezen. De vertalers hebben er boven gezet een antwoord van Job aan Bildad. Maar eigenlijk zie je, als je het hoofdstuk zo doorleest, dat het niet alleen een antwoord is aan Bildad, die voorheen gesproken heeft in het hoofdstuk daarvoor, maar dat het eigenlijk veel breder is gericht aan de drie vrienden. Job antwoordde echter en zei: hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten? Als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schanden als bewijs tegen mij aanvoeren, weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft hij mij beroofd en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij naar alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga. En heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft zijn toren tegen mij laten ontbranden en mij tegen hij over hem beschouwd als een van zijn vijanden. Zijn troepen zijn tezamen gekomen, zij hebben hun weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan, en wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaande ben ik in hun ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta, spreken zij tegen mij. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef over. Ontferm je over mij, ontferm je over mij, jullie mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem zelf aanschouwen, en mijn ogen zullen hem zien, en niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voorzeker, jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard, want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen, opdat jullie weten dat er een oordeel is. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Nou, we hebben al een, zoals gezegd, al een aantal studies over het boek Job gedaan. En het lijkt me toch wel goed om nog in het kort een paar belangrijke punten te herhalen. We hebben gezien de theologische debatten tussen Job en zijn drie vrienden, die hem eigenlijk verantwoordelijk stellen voor dat wat hem is overkomen. De schuld eigenlijk als oorzaak zien voor het lijden dat over Job kwam. Maar er zijn ook twee hele bijzondere dialogen, opmerkelijke dialogen tussen God en Satan. Die tegelijkertijd ook een belangrijk licht werpen op het lijden dat over Job is gekomen. Job, die de Bijbel beschrijft als een vrome, oprechte en godvrezende gelovige. En toch moest hij dat lijden ondergaan. De aanleiding daarvan vinden we eigenlijk in Job 1 vers 8... waar de Heere dan zegt tegen Satan: hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Heel bijzonder, als de Heere spreekt tot Satan en ook tot de vrienden van Job, dan spreekt hij eigenlijk telkens weer opnieuw over mijn knecht of mijn dienaar Job. En dan laat hij eigenlijk ook tegelijkertijd zien hoe uniek dat knechtschap van Job eigenlijk was. Want zegt de Heer, er is niemand op de aarde zoals hij. Heel uniek, vroom, oprecht, godvrezend en zich afkerend van het kwaad. En dan vervolgens zien wij dat Satan daar eigenlijk meteen een antwoord op heeft. Daar meteen op reageert. Satan, die we ook wel in Openbaring 12 vers 10 vinden aangeduid als de aanklager der broederen. Satan die eigenlijk zegt, ja, dat kan u dan wel zo zeggen, maar Job heeft een dubbele agenda. Dat dienen van God zou je in onze termen kunnen zien als een hemelse verzekeringspolis. Die Job eigenlijk beschermt tegen ziekte en onheil. Dat dienen van Job zou je kunnen zien, sterker nog, als een soort woekerpolis, waarmee Job een enorme rijkdom over een enorme rijkdom kon beschikken. En ik denk dat in die reactie van Satan, dat en eigenlijk tot uitdrukking brengt dat Job helemaal niet zo van harte en oprecht God dient, dat Satan daar eigenlijk een hele gevoelige snaar bij de Heere God heeft geraakt. Want het mag duidelijk zijn dat eigenlijk het verlangen van God is om met de mens een liefdesrelatie aan te gaan. En dat is ook helemaal essentieel aan zijn wezen. De Bijbel zegt, Johannes 4 en Johannes 4 tot 2 keer toe, God is liefde. Dat is zijn identiteit, dat is zijn wezen. God is liefde. En die liefde wil hij met de mens delen. En Johannes zegt dan ook, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, het is goed om daar eens even bij stil te staan, zoals we vanmorgen bij elkaar zijn. Dat je misschien naar jezelf kijkt en eigenlijk helemaal misschien wat gevoelens van minderwaardigheid hebt. Of het idee hebt van, maar weet je, er is zoveel misgegaan in mijn leven en eigenlijk zoveel waar ik ook teleurgesteld ben in mijzelf. Maar vanmorgen mogen we het weer opnieuw tegen elkaar zeggen. God heeft jou lief. God heeft u, God heeft jou, God heeft mij op het oog. Hij heeft zijn zoon gegeven ten bewijze van zijn liefde. En of we nou ook veel kennis hebben van de Bijbel of heel weinig kennis hebben van de Bijbel of wat dan ook. Of we geletterd zijn of ongeletterd zijn. God heeft je lief. En dat komt voort uit het feit dat hij liefde is. Alleen wat we telkens weer moeten beseffen is dat God zijn liefde niet aan ons opdringt. En dat kan ook niet. Want opgedrongen liefde is natuurlijk eigenlijk geen liefde. Liefde, dat gaat er eigenlijk van uit dat die ander vrijwillig ingaat op dat liefdesaanbod. Liefde laat zich niet afdwingen. En dat bepaalt ons tegelijkertijd ook weer bij een vraag waar misschien sommigen van ons ook wel mee zitten. En zeker ook de wereld om ons heen. Die zegt, waarom laat God dat nou allemaal toe, al dat onrecht? Nou, ik ga daar vanmorgen ook niet een vraag op proberen te formuleren, maar wel belangrijk is dat God ons niet geschapen heeft met een stukje ingebouwd software, dat eigenlijk niet anders kan dan hem te behagen, dan doen wat hij wil. God heeft de mens geschapen met een vrije wil. En het is juist die vrije wil die ons de ruimte geeft om op dat liefdesaanbod van God in te gaan. En om hem te gehoorzamen. Als dat niet zo het geval zou zijn, dan zou liefde eigenlijk een holle frase zijn. En dan zien we dan ook dat God dus ook ingaat op die uitdaging van Satan. Die eigenlijk beweert dat als gezegd, dat Job het niet een oprecht hart heeft. Dat het niet gaat voor Job om hem, om God zelf, maar dat gaat in feite om zijn eigen winstbejag. En dan, we hebben al een aantal studies gedaan, dan zien we feitelijk langzamerhand dat Satan eigenlijk en publiek in het stof bijt. Want we lezen onder andere in Job 1 vers 22, in dit alles zondigde Job niet en schreef Gods niets ongerijmds toe. Eigenlijk is het hele boek Job een rechtsgeding, waar hemel en aarde, waar de zienlijke en onzienlijke wereld eigenlijk mogen toezien hoe Job staande blijft en Gods niets ongerijmds toedenkt en toeschreef. Als je zo het boek Job bestudeert, zijn er natuurlijk ongelooflijk veel moeilijke passages waar ik ook niet altijd direct een antwoord op heb kunnen vinden. Maar ik denk wel in zijn algemeenheid, als de Heer Jezus zegt dat het de schriften zijn die van hem getuigen, dat we zeker ook dat getuigenis terugvinden in het boek Job. En zoals eigenlijk die onzienlijke wereld toekeek, met name Satan ook toekeek, hoe Job dan zou omgaan met dat enorme lijden dat hem onderging. Zo denk ik ook dat ook die hele onzienlijke wereld en ook Satan zelf ook heeft toegezien op dat lijden van de meerdere van Job, de Heer Jezus Christus. Hoe hij hem eigenlijk voortdurend heeft gepoogd om hem onderuit te halen. Denk aan de verzoekingen in de woestijn, waar Satan gepoogd heeft om die weg van gehoorzaamheid die de Heere moest gaan, om die te ondermijnen. Op allerlei fronten hem heeft uitgedaagd, we komen er straks nog over te spreken, en ook rondom zijn kruislijden. En dat Paulus dan mag schrijven dat in dat alles de Heer Jezus de overheden en de machten ontwapend heeft en die te schande gemaakt heeft en zo ook over hen heeft getriomfeerd. En dat is denk ik eigenlijk een van de geheimen in het boek Job, waarin we feitelijk die overwinning terugvinden van de meerdere van Job. De Heer Jezus Christus, die Satan eigenlijk een genadeslag toebrengt, hem in het zand laat bijten. En uiteindelijk dan ook die overwinning behaalt. En dat openlijk, te midden van die overheden, van die machten die hij heeft ontwapend en openlijk te schande heeft gemaakt en over hen heeft getriomfeerd. Want nu laten we maar dan nu een sprongetje maken naar hoofdstuk 19. En het is een hoofdstuk waarin dat lijden van Job eigenlijk op een hele dramatische wijze door hem wordt beschreven. Maar dan eigenlijk te midden van die klacht die hij daar aanheft, zien we dan ineens die hoopvolle, die troostrijke woorden. In vers 25, ik echter weet mijn verlosser leeft. We zullen zo ingaan op dat begrip verlosser of losser. Maar wat ik zo bijzonder vind is dat te midden van dat lijden, Job zegt, ik echter, in weerzin van, in weerwil van al het lijden dat mij overkomt, weet ik toch dat mijn verlosser leeft. En je ziet dat Job dat eigenlijk heel persoonlijk ook omschrijft wie die verlosser is. Het is niet zomaar een algemene verlosser. Maar hij zegt, het is mijn verlosser. Mijn verlosser die leeft. En weet je, eigenlijk wordt die verlosser, en ik denk niet bewust, maar onbewust door Job beschreven in die eerste 22 vragen, in die eerste 22 versen. Daarin zien wij feitelijk in het verdriet dat Job daar uitspreekt, in feite een beschrijving van de persoon die hem uit die nood zou verlossen. Laten we maar eens een paar voorbeelden noemen. We kunnen onmogelijk natuurlijk alle versen doorgaan, maar laten we een paar voorbeelden noemen. Is de plaats vers 2, waar Job zegt, hoe lang zullen jullie mij bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Nou, dat woordje verbrijzelen, wat hier wordt gebruikt, heeft ook vanuit het Hebreeuws eigenlijk een hele intense vorm van stuk maken, van kapot maken. En wat ik zo bijzonder vind, is eigenlijk dat Job hier zegt, dat hij met woorden wordt verbrijzeld. En misschien ken je dat ook wel in jouw leven, kent u dat ook wel in uw leven? Misschien is er wel eens een situatie in u en in jouw leven geweest waarin iemand je met woorden heeft verbrijzeld. Ik sprak kort geleden met iemand die vertelde hoe die persoon op de basisschool werd geconfronteerd met een leerkracht die zei van ik zie het eigenlijk met jou niet meer zitten. Ik onderneem wel allerlei pogingen, maar het heeft eigenlijk geen effect. En dat kan een mens verbrijzelen, dat kan een kind verbrijzelen. En die verbrijzeling kan zo zijn uitwerking hebben op je verdere leven. Het zijn van die woorden die elke keer weer opnieuw in je gedachten kunnen terugkomen. En misschien ken jij, misschien kent u ook wel zo'n verbrijzeling. Op wat voor wijze dan ook, wat mensen je hebben aangedaan. Waarmee je bent verbrijzeld, waarmee je eigenlijk als persoon diep bent geraakt. En dat is wat Job is overkomen. Hij is door de woorden van zijn vrienden, zijn theologische vrienden, die met geweldige mooie woorden, met filosofische woorden, theologische woorden, eigenlijk die uitwerking daarvan eigenlijk alleen maar verbrijzelend heeft gewerkt op de persoon van Job. En zijn ziel ten diepste hebben bedroefd. Nou, hetzelfde woord voor verbrijzelen, dat vinden we in Jesaja 53. En we zullen ook met elkaar zien dat er eigenlijk heel veel verwantschap is tussen het boek Job, of tenminste dit hoofdstuk van Job, maar in zijn algemeenheid zou je ook kunnen zeggen van het boek Job, met Jesaja 53. Waar de Heere zegt, maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Is de Heere die dat zegt door de mond van Jesaja. Maar Jesaja die het eigenlijk ook weer, ook weer plaatsvervangend zegt voor het volk. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Nou, daar heb je die krachtige term. Kapot gemaakt. Vernietigd. En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de fysieke verbrijzeling aan het kruis. Die de Heer Jezus heeft ondergaan. Zoals natuurlijk ook Job dat heeft ervaren. Vers 20, mijn beenderen kleven aan mijn huid en mijn vlees en slechts mijn tandvlees bleef mij over. Nou, daar zie je inderdaad iets terug van die fysieke verbrijzeling die hem is ondergaan. En natuurlijk, ook dat is een onderdeel van het lijden van de Heer Jezus. Maar ik denk tegelijkertijd ook de geestelijke verbrijzeling die de Heer Jezus als de Zoon van God heeft ondergaan. Als we lezen in Matthäus 27 hoe zij de Heer Jezus hebben ontkleed, moet je je voorstellen. We lezen daar snel overheen, maar als we daar eigenlijk even aan denken dat hij daar is ontkleed geweest, dat hij daar naakt heeft gestaan. Wat een gruwelijke vernedering. En dan vervolgens, dan hebben zij hem een scharlakenmantel omgedaan. Nou, scharlaken is een beeld van de zonde. Al waren uw zonden als scharlaken, zegt Jesaja. En we weten inderdaad dat Paulus zegt, hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft inderdaad ons scharlakenkleed, heeft hij zich laten omhangen. Hij werd bespuwd. Nou, Tot op de dag van vandaag in het Midden-Oosten is dat eigenlijk de diepste vernedering die je kan ondergaan. Hè? Dat je in je gezicht wordt gespuwd. Een enorme vernedering. Ze hebben hem op zijn hoofd geslagen. Hij is het hoofd van zijn gemeente, hè? Die zijn lichaam is. Zijn hoofd. Vol heerlijkheid. Gestraald vol liefde. Vol mededogen. Zijn hoofd, die zij gezien hebben, de tranen uit zijn ogen die hij weende. Bij het graf van Lazarus, die weende daar over Jeruzalem, och dat gij toch mocht verstaan wat tot uw vrede dient. En het is dat hoofd wat zij hebben geslagen, wat zij hebben bespot. Waar zij, zegt Jesaja, zelfs de haren uit zijn baard getrokken hebben. Je ziet hoe de machten der duisternis zich verlustigd hebben om in hun demonie aan dat lichaam van de Heer Jezus. Maar natuurlijk ook aan zijn persoon als zijnde de Zoon van God. Ze hebben hem bespot en ook nadat zij hem hebben gekruisigd ging die bespotting voort. Als u de Zoon van God bent. Ja, kom dan van dat kruis af. Je ziet hierin hoe de Heer Jezus hier eigenlijk beproefd en verzocht is geweest. Uitgedaagd is geweest. Als je dan de Zoon van God bent, nou ja, bewijs dat dan, laat dat dan zien. Als de Heer Jezus toch eens niet staande was gebleven in deze uitdaging, in deze verzoeking, dan kan ik jullie verzekeren dat wij hier vanmorgen niet hadden gezeten. Dan was er geen verlossing geweest. Hij heeft het alles voor ons gedaan. En ik denk ook dat je mag zeggen, hij heeft het ook heel persoonlijk voor mij gedaan. Het is niet zomaar alleen in zijn algemeenheid voor de mensheid, maar hij heeft jou, hij heeft u, hij heeft mij op het oog gehad. Het waren niet de spijkers die hem aan het kruis gehouden hebben. Het was zijn liefde voor u, voor jou en voor mij om die weg te gaan van het lijden en die beker van het lijden ook tot de laatste druppel uit te drinken. Job zegt in vers 3, jullie hebben mij al 10 keer te schande gemaakt of 10 keer schande aangedaan. En jullie schamen je niet om mij zo te behandelen. 10 keer is een Hebreeuws idioom dat ook wij eigenlijk wel kennen als het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Ja. Wij zeggen het soms ook wel eens tegen elkaar als we een beetje geïrriteerd zijn. Nou, ik heb het je nou geloof ik al 10 keer uitgelegd. Ja. Of ik heb het je al 10 keer gezegd. Nou, zo in die context moet je eigenlijk in die vorm moet je dat eigenlijk voorstellen. Het is ook maar wat Job, als je dat leest, die hoofdstukken daarvoor afgaand, wat hij allemaal over zich heen gekregen heeft. Hoe die vrienden van Job hem eigenlijk tot het uiterste hebben uitgedaagd, tot het uiterste hebben getergd. En tot het uiterste te schande hebben gemaakt. En dan is het heel mooi dat Job dan zegt in vers 4, maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten. Eigenlijk best wel een hele mooie lessen. Er zijn zoveel dingen waar we eigenlijk verder nog dieper op zouden kunnen doorgaan. Maar het is altijd weer de tijd waarin we keuzes moeten maken. Maar ik denk dat Job zich inderdaad wel bewust is geweest dat er ook momenten van dwaling zijn geweest. Hoewel hij wist dat dat niet de oorzaak was van het lijden dat hem overkwam. Maar hij zegt, als ik werkelijk gedwaald heb, dan zal mijn dwaling toch niet bij mij overnachten. Mag ik jou vanmorgen eens vragen? Overnachten dwalingen bij jou? Als we naar bed gaan, we overdenken die dag die aan ons voorbij is getrokken. Hoe gaan we dan om met de dwalingen? Hoe gaan we dan om met dingen waar we eigenlijk zeggen, ja, ze zijn eigenlijk niet geweest naar de wil van God. Ik heb daarmee eigenlijk God ook en de Heer ook verdriet aangedaan. Want natuurlijk, als we het hebben over een liefdesrelatie tussen God en ons, dan is het ook zo dat we in zo'n liefdesrelatie, en ik kijk maar even naar dat jonge stel hier voor mij, ja, het laatste is wat je elkaar zou willen kwetsen. Het laatste is wat je elkaar zou willen aandoen. Dat maakt je goed. Paulus zegt in Efeze 4, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Ja. Even denken aan Janko, die had nog nooit geleerd, geloof ik, om ruzie te maken, Janko. Oh, toch wel. Oh, ja. Kijk eens dan. Maar dat kan zomaar gebeuren, dat je boos bent. Maar je moet niet met een boos hart gaan slapen, lieve vrienden. Maak het goed. En als er een dwaling is met je leven. We kunnen wel in zonde vallen, maar in zonde leven is wat anders. Als er dingen zijn in je leven die niet goed zijn, breng ze op orde. Laat de nacht daar niet overheen gaan. Maar vers 6 en 7, als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren. Hè, want dat was het. Net zoals men keek naar de Heer Jezus daar op het kruishout van Golgotha en zei, ja, als gij waarlijk de Zoon van God was, dan zou u van dat kruis wel afkomen. En eigenlijk zo is het ook met Job. Zij hebben zich boven hem verheven. Ze hebben gezegd, nou ja, weet je, kijk, alles wat Job ondergaat, ja, dat is eigenlijk wel het grote bewijs dat er iets mis is in het leven van Job. En dat hij die dwaling, ja, heeft aan die dwaling heeft vastgehouden. En dus dat lijden moest ondergaan. En dan is het zo bijzonder dat Job dan zegt in vers 6, weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Job wist dat het lijden dat hem overkwam niet een lijden was dat hem van mensen werd aangedaan, maar lijden dat God zelf op hem heeft laten neerkomen. Vers 8, hij heeft mijn weg versperd zodat ik niet door kon gaan en op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Dan ga ik weer terug naar Jesaja 53. Waar we dan voor de tweede keer in Jesaja 53 dat woord verbrijzelen tegenkomen. Een moeilijke tekst, Jesaja 53 vers 10. Hè? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, daar heb je het. Het waren toch de mensen die het hem aandeden? Nee, uiteindelijk in diepste essentie was het God zelf die het hem aandeed. En het behaagde God hem te verbrijzelen. Hem ziek te maken. En natuurlijk komt dan de vraag naar boven, maar hoe kan dat dan dat God daar behagen in heeft? Notabene zijn eigen zoon, zijn geliefde. Maar ja, weet je, het is altijd belangrijk om dan door te lezen. Want er staat, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien en hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En zo is het in feite ook bij Job. Job zou uiteindelijk ook deelgenoot zijn van dat nageslacht. Van die nieuwe schepping die de dood heeft overwonnen. Gods welbehagen om de Heer Jezus te verbrijzelen, leidde uiteindelijk tot het welbehagen van hem, waardoor hij tot zijn doel kon komen. Door dat lijden heen, door dat lijden en dat sterven heen, kwam hij tot zijn doel. Het is door zijn hand dat welbehagen van de Heere voorspoedig voortgang kon vinden. Er was geen andere weg. Het moest inderdaad door dat lijden en sterven van de Heer Jezus heen. En daarom kan Job ook zeggen, in vers 25, ik weet dat mijn verlosser leeft. Nog een paar versen, vers 7. Zie, ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Als we dat leggen naast Psalm 22, hè, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. In vers 9 zegt Job, ik ben van eer beroofd en de kroon van mijn hoofd is weggenomen. En we zien ook met betrekking tot de Heer Jezus, hij die kwam als de zoon van David. Want hij is 1 vers 1. Hij die tegelijkertijd ook recht had op de troon van David. Op de kroon van David, die kroon werd, die gouden, blinkende kroon werd een doornenkroon. Van eer beroofd en de kroon van mijn hoofd weggenomen. Vers 10, van alle kanten ben ik afgebroken, zodat ik ten onder ga. Mijn hoop is losgetrokken als een boom. En daarin zien wij eigenlijk als het ware een gebouw, aan alle kanten afgebroken, totaal ingestort, verbrijzeld. Hij was die boom, Psalm 1, die daar stond als geplant aan waterstromen, maar hij is uit die waterstromen, uit die gemeenschap van God, is hij weggerukt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En aan al dat lijden van de Heer Jezus, dat verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus, geeft Job op een bijzondere wijze woorden. Zoals we dat ook vinden bij David, waar er soms in sommige psalmen dingen worden gezegd, dat je zegt, ja, dat ontstijgt eigenlijk de persoon van David. Zo ontstijgen eigenlijk deze woorden, de persoon van Job. Het gaat hier in feite profetisch, naar mijn overtuiging, over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij werd verbrijzeld. Hij werd aan alle kanten afgebroken. En zo zegt ook Jesaja 53, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Moet je voorstellen. Dat je iets ziet wat je eigenlijk niet wil zien. Je verbergt je gezicht. Nou, zo diep is dat lijden van de Heer Jezus gegaan. Dat ze hem eigenlijk niet konden aanschouwen. Het was te overweldigend voor het oog om hem nog te zien in dat lijden. Zo diep is hij gegaan. En weet u, ik ben vanmorgen hier niet om allerlei emotie bij u op te roepen of wat dan ook. Het gaat mij er vooral vanmorgen om dat we deze dingen waar de schrift eigenlijk zo gedetailleerd veel informatie over geeft, dat we ons bewust zijn hoe diep de Heer Jezus Christus is gegaan. Voor jou, voor u, voor mij. Dat we daarin ook tegelijkertijd die heiligheid van God zien, die toren van God die eigenlijk over ons had moeten komen, maar is afgewenteld op zijn zoon. En tegelijkertijd die liefde die de Heere voor ons heeft gehad. Die liefde die voortdurend eigenlijk uitstroomt, hoop ik vanmorgen, naar jouw hart. Naar jouw hart, naar mijn hart. Wel, vers 11 staat, hij heeft zijn toren, Job 19, tegen mij laten ontbranden. Als je die toren wil kennen van God, dan moet je inderdaad naar Golgotha. Daar zie je die toren ontbranden. En mij tegenover hem beschouwt als een van de vijanden. Wonderlijk, hè? Die intieme relatie tussen vader en zoon, die uiteindelijk, er is een moment in de tijd geweest, waarin de zoon, hè, als vijand zou je kunnen zeggen, werd beschouwd. En niet alleen ten aanzien van God, maar ook vers 13 en 14. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan en wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Het is God die zijn aangezicht van de zoon heeft afgewend in zijn lijden, in sterven. Het is tegelijkertijd ook, ja, zijn naaste verwanten. Heel bijzonder als je dat legt naar Zacharia 13, vers 7. Denk wel een bekende profetie voor ons. Hè, waar staat, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man van mijn metgezel. Wonderlijke woorden die je eigenlijk niet kan begrijpen. Hoe kan je nou een zwaard oproepen hè, tegen mijn herder, zegt de Heere. De herder die door hem is aangesteld. Denk aan Johannes 10, denk aan Ezekiel 34, de herder. De goede herder tegenover die valse herders. De herder door de Heere aangesteld. Zijn metgezel. Degene met wie hij het meest intiem was verbonden. En toch zegt hij, en roept hij het zwaard over hem af. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Als je dat legt naast Matteüs 26, de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, daar lezen we in vers 31, dat de Heer Jezus dan eigenlijk zijn discipelen voorbereidt naar aanleiding van deze profetie van Zacharia 13. En dan zegt tegen zijn discipelen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, bedenk, de schriften moesten vervuld worden, dat was een van de redenen waarom ook de Heer Jezus kwam, ter vervulling van de geschriften, het zijn de schriften die van mij getuigen. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Nou, daar zie je eigenlijk de vervulling van Zacharia 13. En je ziet het eigenlijk hier ook gebeuren. Job, die geslagen wordt. En tegelijkertijd degene die hem het meest dierbaar zijn, zij nemen afstand van hem. Zelfs zo, vers 17, hè, mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. Als je daar even op je laat inwerken, hoe diep dat is gegaan. Hè, degene die hem het meest naast stond. En zo zie je eigenlijk ook de relatie tussen God en Israël. Het is eigenlijk ook een relatie tussen man en vrouw. En die vrouw is voor hem een vreemde geworden. Die vrouw heeft hem verlaten. Die vrouw heeft haar gezicht van hem afgewend. Kon hem niet langer verdragen. En dan vers 22 en 23, och, werden mijn woorden maar opgetekend. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Even die woorden waar je misschien zo makkelijk over kan heenlezen. Maar eigenlijk laat Job zien dat hij zich bewust is dat de woorden die hij uitspreekt, bewaard moesten blijven voor het nageslacht. Eigenlijk geeft Job hiermee aan dat die woorden nooit verloren mochten gaan. Waarom? Omdat ik geloof dat het lijden van Job uniek is. En dan kan je zeggen, ja, eigenlijk elk lijden is uniek. Elk lijden staat op zichzelf. Mijn lijden staat ook op zichzelf. Ik denk toch dat het hier vooral ook gaat om die profetische woorden die Job heeft mogen uitspreken. Die inderdaad bewaard zijn gebleven. Niet alleen in de boekrol, maar die boekrol hè, die wel weer verging, maar eigenlijk hè, weer overgeleverd is. God heeft gewaakt over zijn woord. Hè. En uiteindelijk hè, zou je kunnen zeggen inderdaad, is het met een ijzeren griffel in lood hè, voor eeuwig vastgelegd, in een rots uitgehakt. Die woorden van God. Hè, het gras verdort, hè, zegt de Bijbel. De bloem valt af, maar het woord van God blijft voor eeuwig. En prachtig, lieve vrienden, dat dit getuigenis is bewaard gebleven. En dat ook dat gebed van Job is verhoord. Nou, dan nog iets over dat bijzondere wat Job dan zegt. Hè? Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik vind het mooie dat Job weet dat niet zijn verlosser zal leven, maar dat zijn verlosser leeft. God staat boven de tijd. Dat is het bijzondere. Elk moment van de dag of de nacht, we mogen altijd zeggen, ik weet mijn verlosser leeft. Met andere woorden, ik weet mijn verlosser is erbij. Je kan door een diep lijden heen moeten gaan, ook als christen. Maar geweldig te mogen weten dat God erbij is, dat God je ziet. En prachtig, hè, wat Jesse ook al aanhaalde vanuit Hebreeën 4, dat God met ons, hè, de Heere met ons meeleidt. Daarom moest hij ook, hè, de mens gelijkvormig worden in alle opzichten, uitgenomen de zonde, om met ons mee te kunnen lijden. En hij is er altijd onderdoor gegaan. Hè. Dat lijden van Christus is het lijden, ja, wat altijd onder ons lijden is doorgegaan. En vandaar ook dat er niemand is als hij die met ons mede kan lijden. Ik weet, mijn verlosser leeft. We hebben het de vorige keer al gezien. Eigenlijk staat er letterlijk, ik weet dat mijn losser leeft. De Goel. En het mooie is dat de Goel in het Hebreeuws, of laten we zeggen in de Bijbel, is degene die het dichtst staat bij degene die verlost moet worden. Je kunt dat onder andere lezen in Leviticus 25, waarin dat al in de wet is bepaald. Als iemand aan lager wal is geraakt, schulden heeft moeten maken en uiteindelijk ja, niet meer vrij is. Eigenlijk voortdurend in het krijt staat bij zijn schuldeiser. Dat dan de Goel, degene, de naaste bloedverwant, degene is die hem bevrijdt. En ik vind dat eigenlijk ook zo mooi, dat terwijl Job eigenlijk zegt, ik ben van allen verlaten, maar mijn Goel leeft. Mijn naaste bloedverwant, degene die mij het naaste staat, die leeft en die ziet het en die is erbij. En wat geweldig dat de Heer Jezus Christus onze Goel is. Dat hij erbij is, dat hij eigenlijk de naaste is. Die weet heeft van onze moeite, mee weet heeft van ons verdriet. En dat hij ook degene is die dan ook met zijn verlossing onze volkomen bevrijding kan geven. Ja. Mooi in die geschiedenis van Boas en Rut. Boas betekent in hem is kracht. Prachtige typologie ook, hè. In ons is geen kracht. En weet je, het is ook vaak wel, ook in het pastoraat, dat je bij mensen aan het bed zit of staat. En dat je denkt, ik voel me zo zwak. Ik voel me zo, ja, eigenlijk zo gebrekkig. Zo incompetent om ook maar iets tot die ander te mogen zeggen. Maar wat geweldig dan dat er een is die een losser is. Heel opmerkelijk trouwens, hè, met Boas die eerst tegen Rut zegt, ja, ik kan je niet lossen, want er is nog een losser nog nauwer verwant dan ik. En daarin zie je eigenlijk ook weer eigenlijk dat onderstrepen van hè, hoe verwant hè, die losser moest zijn. Nou, de Heer Jezus is natuurlijk de losser van Israël. Heel veel tekst, ik ga ze niet na, hè, waar de Heer zich bekend maakt als de losser van Israël. Hij is de naaste bloedverwant. Hij is uit dat volk voortgekomen. Uit hen is de Christus, welke is God boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Hè. Romeinen 9 vers 4. Maar door het bloed mochten ook wij naderbij komen. En ook wij mogen hem kennen als de losser, als de naast verwante. Paulus zegt dat we door hem, wij beiden, Jood en Heiden, door één geest de toegang tot de Vader hebben. En dat we dan ook niet langer meer vreemdelingen en bijwoners en zijn, maar we zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Ja, en dan de ontknoping, de losser, en daar gaat het natuurlijk ook voor een belangrijk deel om, de losser betaalt de prijs. De prijs die wij niet konden betalen. Hij betaalt de prijs. Hij is om onze overtredingen verwond, over onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heer Jezus heeft de prijs betaald. Ik zei het al, hij heeft de beker van Gods toren tot plaatsvervangend voor ons. Tot de laatste druppel uitgedronken. En ja, dat is uiteindelijk ook tot onze genezing geworden. Nou, daar wil ik graag nog mee afsluiten, want er zijn best ook heel wat gelovigen die zeggen, ja, weet je hoeft helemaal niet ziek te zijn. Want uiteindelijk staat er toch, het is tot onze genezing. Maar ik denk dat we niet genezing in deze tijd van God kunnen claimen. We mogen er wel om bidden, en God geeft het soms ook. Het is niet een kenmerk van deze tijd. Het is niet zo dat we voor genezing bidden en dan de zekerheid hebben dat die genezing ook zal komen. Maar het mooie is, en ik denk dat dat eigenlijk nog veel verder reikt dan een lichamelijke genezing, hoe mooi dat ook is en hoe fijn dat ook mag zijn, dat Job vervolgens zegt, mijn verlosser leeft, dat is één ding. Maar hij zegt, hij zal ten laatste over het stof opstaan. En dat geeft eigenlijk zoveel aan, dat die losser ook zelf die weg is gegaan van het stof. Hij is zelf ook die weg gegaan van dat stof. Hij is zelf mens geworden. De mensen gelijk is geworden. Maar ja, dat stof, in Psalm 22 vers 16, daar staat, u legt mij in het stof. En dat betekent eigenlijk zoveel, uzelf. Ja, legt mij in de dood. Het is uiteindelijk de dood die nodig was om dat eeuwige leven aan het licht te brengen. De dood moest eerst zijn ingang vinden, intrede doen, wilde het leven zich openbaren. Je hebt al vaker gezegd, mensen stellen wel eens de vraag, is er leven na de dood? Nou, bijbels gezien is er geen leven voor de dood. Is er eigenlijk alleen maar leven na de dood? En dat mogen we letterlijk ook op onszelf van toepassing brengen, of letterlijk in die zin. Ons oude mens is gekruisigd, we zijn dood. Heerlijk om tegen allemaal levende mensen aan te kijken. Wat wil zeggen dat je uit de dood, met Christus zijn we gestorven en we zijn een nieuwe schepping geworden. We zijn met hem opgestaan uit de dood in het leven. Dat is het ware leven. Voor de dood, voordat ik besefte dat die oude tonstier dood was, was er geen leven voor mij. Het was één grote frustratie. Ik mocht dan weten dat ik behouden was. Ik heb de Heer Jezus Christus mogen leren kennen als mijn verlosser en mijn zaligmaker. Geweldig. Maar eigenlijk dat oude leven, dat ging nog gewoon door. Ik streed er wel tegen en ik probeerde het wel te overwinnen. Totdat ik ging zien. Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8, die geweldige hoofdstukken die spreken, ja maar gelukkig ben je met Christus, ben je gestorven. Je bent dood. En je bent opgestaan met hem. Zijn dood is jouw dood, zijn opstanding is jouw opstanding, zijn hemelvaart is zijn hemelvaart, want er zijn burgers van een rijk in de hemelen. En dat is wat Job dan ook mag zien. Inderdaad, Job zegt dan, hij zal ten laatste over het stof opstaan. En Christus is ten derde dagen opgestaan. En dan vers 26, en als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben. Nou, wat een tragedie, hè? Als zij mijn huid doorknaagd hebben. Hè? Job spreekt in Job 7 vers 5 over dat hij bekleed is met maden. Je moet er maar niet te lang over nadenken. Maar als ze dat hebben gedaan, als dan inderdaad mijn huid is doorknaagd, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Is dat niet geweldig mooi? Wat een troost ligt er in die losser opgesloten. Die losser die niet alleen zelf die weg is gegaan van dat lijden, dat sterven en die opstanding. Maar die losser die vervolgens ook ons zo nabij zal zijn, niet alleen nu, maar ook in de toekomst, dat we hem ook zullen aanschouwen, zegt Job. En hij zegt, en ik zal hem zelf aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, en niet een vreemde. Niemand die losser is zo nabij. En we zullen hem straks mogen aanschouwen. We zullen hem mogen zien zoals hij is. En dan zullen we hem mogen herkennen als degene die ons leven is. Want zo stel ik me dat voor. Als Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20 dat ons hemelschap of ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Daar heb je dat vernederd lichaam. Wat Job beschrijft, hoe vernederd zo'n lichaam kan worden. Maar wat geweldig dat je dan mag weten dat Paulus daar ook zegt en dat hij mijn vernederd lichaam zal veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is mooi, hè? Dat vernederd lichaam, ja, dat zal straks worden gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En dan kan ik me wel voorstellen dat Job zegt, mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Het is mijn goel, het is mijn naaste verwante. En mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Ik weet niet hoe het met jou is, met u is, met mij is. Voor mij wel natuurlijk, moet ik geacht te weten. Maar weet je, ik zal er maar ook maar heel eerlijk zijn als we het er toch over hebben. Ik kan zo opgaan in de stroom van het leven. In het leven, in de waan van alle dag. En ik moet me er soms wel eens gewoon toe zetten. Om inderdaad me bezig te houden met die geweldige hoop die Job had. En die ook wij als kinderen van God mogen hebben. Dat we de Heer Jezus Christus mogen verwachten uit de hemelen als onze verlosser. Onze zaligmaker. Ja, zegt u, maar ik ben toch al zalig gemaakt? Ja. Maar één ding ontbreekt nog. Dat is dat lichaam. Waar nog de zonde in huist. En we weten inderdaad, die macht der zonde is gebroken. Wat zal het een heerlijk moment zijn als we daarvan ook verlost zullen zijn. Wat zal het een heerlijk moment zijn als we elkaar daar zullen nog mogen ontmoeten. Wat zal het een heerlijk moment zijn als we hen zullen ontmoeten die ons zijn voorgereisd. En we zullen hem weer mogen aanschouwen. En toch denk ik dat het mooiste van alles is. Hem te zien. De losse, de goel. Die het voor ons alles heeft volbracht. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.